We gaan met elkaar lezen uit Exodus. Exodus 25. Exodus 25, het eerste plaatje mag je laten zien al. Exodus 25. U weet waar het over gaat. Toen sprak de Heere tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt een hefoffer voor mij nemen. Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen: goud, zilver en koper, blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar, rood geverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk, onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. En ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Ook moeten ze een ark van acaciahout maken. Zijn lengte moet 2,5 el zijn, zijn breedte 1,5 el en zijn hoogte 1,5 el. U moet hem van zuiver goud met zuiver goud overtrekken. Van binnen en van buiten moet u hem overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken. Dan moet u er 4 gouden ringen voor gieten en die aan zijn 4 voetstukken bevestigen, namelijk 2 ringen aan de ene kant ervan en 2 ringen aan de andere kant ervan. Vervolgens moet u de draagbomen van acaciahout maken en die overtrekken met goud. Dan moet u de draagbomen door de ringen steken aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te dragen. De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven en ze mogen er niet uitgetrokken worden. Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte 2,5 el en zijn breedte 1,5 el. Vervolgens moet u 2 gerubs van goud maken. Als gedreven werk moet u ze maken aan de beide uiteinden van het verzoendeksel. Maak 1 gerub aan het uiteinde aan de ene kant en 1 gerub aan het uiteinde aan de andere kant. Als 1 geheel met het verzoendeksel moet u de gerubs maken aan de beide uiteinden ervan. De gerubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toegericht zijn. De gezichten van de gerubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen en in de ark moet u de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel van tussen de 2 gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Tot zover het lezen uit het woord van God. Ja, we gaan het dus hebben over de tabernakel, althans de inleiding tot de tabernakel. Hier ziet u dus een afbeelding daarvan. Die tabernakel staat of stond in de Negev-woestijn in Israël. Daar is hij dus te bezoeken, een kopietje ervan. En ja, wel een mooie foto zo vanaf boven, tussen de rotsen door, als het ware vanuit Gods gezichtspunt. En dat is ook het bijzondere dat de Heere, nadat hij zijn volk Israël uit Egypte heeft gevoerd, dat hij dan, als ze bij de berg Horeb zijn aangekomen, tegen Mozes zegt dat er een hefoffer gebracht moet worden. Hij moet van de Israëlieten een hefoffer nemen. U moet dat van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, dat hefoffer nemen. Iedereen, letterlijk staat er eigenlijk iedere man. En dan man in de zin van tegenovergesteld van vrouw. De vertalers hebben het wat dat betreft zowel voor beiden aangegeven. En het blijkt ook wel dat beide mannen en vrouwen daaraan meegewerkt hebben. Maar hier ligt toch echt de nadruk op de man. Iedereen wiens hart hem gewillig maakt. De Heere wil graag in het midden van zijn volk wonen. En hij geeft de opdracht hoe hij in dat midden wil wonen en kan wonen. In een tabernakel, in een tent die speciaal gemaakt is volgens zijn opdracht. Volgens zijn inzettingen. Iedereen wiens hart hem gewillig maakt. En ik denk dat we daar natuurlijk een geweldige les in kunnen zien. Het gaat om iedereen die dus van harte bereid is om een deel te geven van wat hij bezit aan de plaats waar God wil wonen. Iedereen wiens hart hem gewillig maakt, dat is dus een hartezaak. En het heeft dus ook te maken met de wil om het te doen. Het begint met het hart en dat hart maakt gewillig. Zo wordt het ons hier meegedeeld. De Heere wil in het midden van zijn volk wonen. En als je door de geschiedenis heen leest van Israël, dan zie je dat later, als dan de tempel gebouwd moet gaan worden, dat ook David daar heel nadrukkelijk over spreekt in 1 Kronieken 29. In 1 Kronieken 29, daar lezen we van David, een van de laatste dingen die hij dan doet als koning, is dan de opdracht voor de bouw van de tempel. En dan zegt hij in 1 Kronieken 29 vers 5 tot 17. Dan lees ik even bij vers 5b. Dan zegt hij eerst wat hij zelf allemaal heeft klaar liggen voor de bouw van de tempel. En dan zegt hij in dus 1 Kronieken 29 vers 5b. Wie is vandaag gewillig de Heere zijn gaven te schenken? Toen gaven de hoofden van de families vrijwillig met de leiders van de stammen van Israël, de leiders over 1000 en over 100 en de opzichters over het werk van de koning. Ze gaven voor de dienst van het huis van God 5000 talent goud, 10.000 drachmen, 10.000 talent zilver, 18.000 talent koper en 100.000 talent ijzer. Wat ze aan edelstenen bij zich vonden, gaven ze voor de schatkamer van het huis van de Heere in de handen van de Gersoniet Jehiel. Het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want ze gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de Heere. Ook koning David verblijde zich in hoge mate. En zo zie je dat niet alleen bij de tabernakel, maar ook bij de tempel die daar als het ware opvolgt, zo ongeveer 500 jaar later, dat dan ook dat vrijwillige aspect heel erg wordt benadrukt. Het is ook David die zegt, wie is vandaag gewillig de Heere zijn gaven te schenken? Dat zijn dus twee voorbeelden uit de geschiedenis van Israël. En als we dat toepassen op de gemeente waar God vandaag in woont, in u en mij, als wij de Heer Jezus hebben leren kennen en in ons gezamenlijk met zoveel broeders en zusters over het hele rond der aarde, dan vraagt de Heer ook vandaag, wie is gewillig om zijn aandeel te geven in de bouw van de gemeente? In de bouw van de tempel van God. He, waar Paulus over spreekt in de Korinthebrief. Gij zij de tempel van de levende God. Dus wie is gewillig? Wie is daar van harte toe bereid om zijn aandeel te geven? En het is niet alleen een kwestie van dat dat een zaak is van mannen, zoals dan de tekst in Exodus 25 in eerste instantie suggereert. Maar als je dan later in Exodus 35 leest, waar het dan zeg maar zijn uitwerking krijgt, want hier zien we natuurlijk dat de Heer de opdracht geeft, maar in Exodus 35 vers 21 en 22 staat, toen ging heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg. Mozes heeft alles wat God opgedragen heeft om als onderdelen, als materialen voor de tabernakel, dat gebracht moet worden. Dan staat er, en toen ging heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg en ze kwamen terug, ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Ze brachten het hefoffer voor de Heere ten behoeve van het werk aan de tent van ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin en voor de geheiligde kledingstukken. Zo kwamen ze, de mannen en de vrouwen, ieder die gewillig van hart was. En dan in vers 29, alle mannen en vrouwen van wie het hart gewillig was, droegen bij aan al het werk dat de Heere door de dienst van Mozes geboden had te doen. De Israëlieten brachten het als vrijwillige gave voor de Heere. Nou, ik denk dat we dus dat woordje vrijwillig of gewillig, dat hebben we nou heel veel keer de revue zien passeren. En dat betekent dat ook voor ons als leden van het lichaam van Christus, van de onderdelen van de tempel waarin God vandaag woont, dat dat een les voor ons is, dat ook wij bereid zijn om daarin ons aandeel te geven. Je ziet altijd in allerlei kerken en kringen en verenigingen dat het altijd een soort harde kern is die dan trouw alle taken vervult en dat er een heleboel mensen zijn die daar een beetje omheen hangen en het allemaal wel goed vinden als een andere doet. Maar de Heere vraagt van ons om allemaal ons in te zetten vrijwillig met datgene wat wij hebben. We hebben gezien bij die bouw van die tabernakel, de een brengt goud, de ander brengt zilver, de ander brengt hout, enzovoort, enzovoort. Allemaal verschillende onderdelen. En ook als die tempel gemaakt, of die tabernakel gemaakt wordt, dan zijn er vrouwen die dan het werk doen van het spinnen en het weven. En mannen doen weer andere taken. Maar we zien dat dus iedereen erbij betrokken wordt. Die vrijwillig is. Die willig is van hart om dat dus uiteindelijk tot stand te brengen. En dan komt uiteindelijk die tabernakel daar tot stand. Als je die tabernakel, als je dat leest, wat daar allemaal voor nodig is, en als je dan zo'n tabernakel wel eens gezien hebt, want hij heeft ook een heel veel jaar geleden bij kasteel Rederoord gestaan. Ik geloof dat het al 25 jaar geleden is, of misschien zelfs wel langer. Maar in ieder geval, als je dan in zo'n tabernakel kijkt en dan kijkt wat voor materiaal dat er allemaal voor nodig was, dan denk ik, wat hebben die Israëlieten ontzettend veel meegenomen vanuit Egypte de woestijn in. Dat hebben ze allemaal meegesjouwd. We lezen bij de uittocht dat de Heere tegen ze zegt dat ze van de Egyptenaren moeten vragen om allerlei dingen. Eigenlijk als een soort loon voor dat werk wat ze al die jaren als slaven hadden gedaan. En die Egyptenaren, daarvan lezen we ook dat de Heere uiteindelijk zo bewerkte dat die Egyptenaren ook bereid waren om te geven. Maar als je dan ziet wat ze allemaal nodig hadden, als je bedenkt aan al die kleden die nodig waren. He, er waren uiteindelijk 4 kleden nodig in zijn totaliteit om die tabernakel te bedekken. Als je denkt aan al dat hout, die geweldige mooie acacia planken. Nou, als je een acacia boom ziet in de woestijn, die is zo krom als het maar zijn kan. Dus dat hout, dat hebben ze allemaal uit Egypte meegenomen. Dat kan niet anders. Want er waren daar geen zoveel rechte bomen waar ze al die planken van, nou ja, wat was het, 1,80 hoog of zelfs wel 2 meter hoog en zo breed, om al die planken daar uit te halen. Dat ging gewoon niet. Ook voor de ark waar we van gelezen hebben was dat hout nodig. Voor het reukofferaltaar, voor het brandofferaltaar was dat hout nodig. Voor de pilaren. Zo ontzettend veel hout, dat hebben ze allemaal meegedragen. Ik had dat eerder gezegd, was ik daar nooit zo bij stilgezet, maar nu bedacht ik dat zo is. En ze hebben dat allemaal meegenomen zonder dat ze wisten van wat gaat daarmee gebeuren. Maar het wonder is dat God daar eigenlijk al de voorbereidingen trof voor wat hij in gedachten had met betrekking tot de bouw van dat heiligdom. En zo kunnen ook wij, misschien wel letterlijk, maar misschien ook wel geestelijk, allerlei bagage bij ons hebben, waarvan we zeggen van ja, wat moet ik er eigenlijk mee? En dan blijkt het dat de Heer dat gebruiken wil tot opbouw van zijn gemeente. Dingen die je in het verleden hebt meegemaakt, dingen die je ervaren hebt, dingen die je geleerd hebt, die dan in de dienst van de Heer gebruikt mogen worden. Voordat ik tot het werk in de Heere kwam, dus dat is nu al dik 30 jaar geleden, toen zat ik in de handel. In de groente- en citrushandel. Ja, ik kom uit Westland, dus dan heb je de groentehandel en de citrushandel. En ik was daar verkoopmanager van een in- en exportbedrijf. En toen ging ik reizen. voor mijn werk om naar klanten te bezoeken in Scandinavië en in Ierland en Engeland en Frankrijk en noem maar op, en Duitsland. En zo heb ik mijn talen leren ontwikkelen. Ik heb geleerd om te reizen toen we trouwden. Toen had ik heimwee naar huis, kan je nagaan. En we woonden op hetzelfde dorp. Ik kon heel moeilijk van huis. Ik geloof dat ik zelfs de eerste 2 dagen nog thuis ben gaan eten, maar dat zou wel kunnen. Nou, kijk, zij zegt dat dat inderdaad klopt. Maar het bijzondere is, toen ik dus met mijn baas ging reizen, of voor mijn baas ging reizen, dat ik daar in 1 keer van af was. En dat ik nu heel makkelijk van huis ben. Ja, ik verlang wel heel vaak naar haar, hoor, dat is gewoon zo. Maar ik heb helemaal totaal geen heimwee meer. Maar ook dat je je talen geleerd hebt, dat ik heb leren reizen. En dat ik dat nu, zoveel jaren al in de dienst van de Heere, mag besteden. Dat hij dat eigenlijk al voorbewerkt heeft. En dat je dat dan in de praktijk van de dienst van de Heere mag uitwerken. Dus die Israëlieten die hebben dus heel veel die woestijn ingesjouwd en meegenomen door de Schelfzee heen. Ja, door de Schelfzee. Al die spullen zijn ook door de Schelfzee gegaan. Om uiteindelijk dan daar bij de berg Horeb gebruikt te worden tot de bouw van de tabernakel. God wil zo graag in hun midden wonen. Want er staat in vers 8... ze moeten voor mij een heiligdom maken dat ik in hun midden kan wonen. En God wil dus in het midden van dat volk wonen. En nu moet het mogelijk gemaakt worden door het volk. Dat wordt erbij ingeschakeld om die wil van de Heere te realiseren. Ik vind dat zo apart, zo bijzonder als je daar eens over nadenkt. Want soms dan moet je wel eens nadenken over dingen die je al zo lang gehoord hebt en gelezen hebt en je eigenlijk heel gewoon vindt. Maar wat was het voor God een koud kuntje, met alle eerbied gesproken, geweest om te zeggen, nou, daar zij een tabernakel. Zoals hij in het begin zegt, en daar zij licht. Dat was geen enkel probleem. Maar God doet het door middel van mensen. God gebruikt mensen om met hun speciale gaven die hij ook aan hen weer gegeven heeft, om zo dat heiligdom te realiseren. En dan is het heel bijzonder dat we met elkaar gelezen hebben, maar misschien is het u niet opgevallen, dat de Heere dan begint met de beschrijving van de ark. Laat die ark maar even zien, het volgende plaatje. Hier zien we dus een kopie van de ark. En er zijn legio plaatjes op het internet te vinden over de ark. En ze zijn bijna allemaal verschillend. Want het punt is dat als je niet alleen de ark, maar ook alle andere onderdelen van de tabernakel leest, dan zie je als het ware de grote lijnen, maar de finesses die ontbreken. En als er gesproken wordt bij de ark over een gouden rand eromheen, wat we met elkaar gelezen hebben, ja, hoe zag die rand er dan precies uit? Was het gewoon alleen maar een gladde rand of was die bewerkt? In mijn vertaling staat er dus een gouden rand. Letterlijk staat er eigenlijk een krans. Een soort kroonidee. En het opmerkelijk is dat de ark, het reukofferaltaar en de tafel van de toonbroden, die hadden alle drie zo'nzelfde lijst, zo'n krans eromheen. Maar hoe die was, ook wat betreft de plaats van de ringen. Er zijn er die ze afbeelden op de lange kant, zoals ook hier. Hè? Dat ging hier ook op de lange kant. Maar ik heb ook plaatjes gezien, dan doen ze op de korte kant. Nou, die engelenfiguren die er bovenop staan. De Bijbel spreekt heel nadrukkelijk over gerubs. En als je een gerub in de Bijbel op gaat zoeken, die ziet er heel anders uit als een engel. Maar goed, dat even terzijde. Eerst eventjes naar het feit dat God begint dus met die ark. Er zijn heel veel boeken over de tabernakel geschreven, heel veel brochures, heel veel publicaties. En bijna altijd beginnen zij vanuit het gezichtspunt van de mens. Hoe komt de mens bij God? Met andere woorden, het begint bij de poort van de tabernakel en dan het brandofferaltaar en het wasvat en dan uiteindelijk het heilige. En dan eindigt het bij het heilige der heiligen en dus bij de ark, want die stond in het heilige der heiligen. Maar de Heere zelf begint andersom. De Heere begint bij zichzelf. Hij begint bij de ark. De ark, de plaats waar hij dan aan het eind wat we met elkaar gelezen hebben, heel nadrukkelijk zegt, daar zal ik van tussen de cherubs met u spreken. Daar zal ik aanwezig zijn, tussen die cherubs. God begint bij zichzelf. Dat is in onze tijd heel belangrijk om dat nog eens even goed te onderstrepen. Het gaat in de eerste plaats om God. He, met heel wat toespraken van de koning, met betrekking tot nieuwjaar, kerst, maar ook van burgemeesters en allerlei mensen die dan geacht worden een verhaal af te steken op zo'n dag of rond zo'n nieuwjaarsdag. Dan zie je dat er heel veel gesproken is over de verruwing in de maatschappij. Over het feit dat er steeds meer ego zichtbaar wordt. Wat zich uit dan in dat je mensen menen dat ze alles kunnen en moeten zeggen. Dat ze een ander gewoon openbaar voor schut zetten. Want dat is de vrijheid van meningsuiting. Dat mensen steeds meer heel snel boos worden als ze iets in de weg gelegd wordt. In het verkeer, of in een buurt, of in families. En dat er dus eigenlijk, er moet een verandering komen. En hoe kan die verandering komen? Was er iemand die zei, uiteindelijk begint dat binnen het gezin. Hoe gaat dat met de opvoeding? Maar als je dan ziet dat er natuurlijk ook mensen zijn die kinderen hebben en hoe zij reageren, dan vraag je je af, wat kunnen die mensen dan aan hun kinderen leren? Over die omgang met elkaar. De Bijbel zegt, het gaat in de eerste plaats om God. God begint bij zichzelf. God wil graag onder de mensen wonen. En dat komt in die ark het allermeeste tot uitdrukking. Het opmerkelijke is natuurlijk dat, ik heb het in het verleden ongetwijfeld wel eens eerder gezegd, dat in onze taal en eigenlijk denk ik in bijna alle talen, dan is het ik, jij, hij. Ik ben, jij bent, hij is. Dat is de volgorde. Maar in het Hebreeuws is het hij is, jij bent en ik ben. Precies andersom. Begint met hij. Het begint met Hem. Het begint met de Allerhoogste, Adonai, de God van Israël. Hij is degene waar het in de eerste plaats om gaat. En dat blijkt in feite uit de hele Bijbel. Zodra God begint om te spreken vanaf de berg Horeb, dan zegt hij, ik ben de Heere uw God. Die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van wat boven in de hemel en op de aarde en onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, ben een naijvere God. Dat is er bij mij zo ingehamerd vroeger in de kerk, dat ik het nog steeds uit mijn hoofd weet. De Heere begint bij zichzelf. En vervolgens, als je dan doorleest in de 10 woorden, wat wij de 10 geboden noemen, maar letterlijk staat er eigenlijk de 10 woorden, dan gaat het vervolgens over hoe ga je om met je naaste. Je zult niet begeren het huis van je vrouw, van je naaste, de vrouw van je naaste en enzovoort enzovoort. Dus het gaat vervolgens om die ander. En uiteindelijk gaat het dan om jezelf. Het is de Heere die in het boek Deuteronomium 3 keer zegt, door de mond van Mozes natuurlijk, dat hij de liefde toekomt. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat wordt in Deuteronomium 3 keer gezegd. De Heer Jezus wordt diverse keren gevraagd van wat is het eigenlijk het grote gebod? En dan zegt de Heer Jezus in 3 evangeliën, dat is heel opmerkelijk, 3 evangeliën. Niet in het Johannesevangelie, maar wel in Matthäus, Marcus, Lucas. Het grote gebod is, gij zult de Heer uw God lief hebben. In Marcus zegt hij dan nog, Shema Israël. Hoor Israël, de Heer uw God is één. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Maar dan zegt hij erachteraan, en de tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En daar zie je dat precies die volgorde aangehouden wordt. Gij zult de Heer uw God, hij, hem, lief hebben. En uw naaste, dus degene die om je heen is, als jezelf. Dat is de volgorde die God ons geeft. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Of gij zult uw naaste lief hebben, staat er eigenlijk alleen maar één keer in het boek Leviticus. In Leviticus 19, vers 18, voor degene die notities maken. Maar het is de Heer Jezus die dat dan inderdaad in de evangelie 3 keer er meteen aan toevoegt. En het tweede gebod daaraan gelijk is. Dat wil niet zeggen dat als je je naaste lief hebt, dat je daar dan dus God mee lief hebt. Maar het is wel een gebod wat eerst hem, eerst God, dan die ander en dan jezelf. Het is in de brieven van Paulus en ook bij Jacobus, lees je ook weer 3 keer die verwijzing naar de naaste. Dus daar lees je niet over, gij zult de Heer uw God lief hebben, maar wel, je zult je naaste lief hebben. In Romeinen 13, vers 8 tot 14, gaan we even kijken, Romeinen 13. Romeinen 13, vers 8 tot en met 14, is ook heel belangrijk voor de tijd waarin wij leven. Dus Romeinen 13 vanaf vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer omdat we het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat we uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten we dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. We zien hier dus dat de apostel heel nadrukkelijk spreekt over hoe ga je met elkaar om. En in dit geval gaat het natuurlijk in de eerste plaats over als broeders en zusters met elkaar om. Als leden van de gemeente. Wees niemand schuldig, iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Ik sta in de schuld om u, om jou lief te hebben. En andersom. Dat is een schuld. Je moet geen andere schulden hebben dan alleen om een ander lief te hebben. In de eerste plaats je broeder en je zuster. Maar vervolgens ook de mensen die de Heer nog niet kennen om je heen. Want, zegt de apostel, wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. En de wet, de Torah, de 5 boeken van Mozes, maar uiteindelijk natuurlijk de 10 woorden waar de wet van Mozes, het verbond met Israël, mee begint. He, dat tweede deel van die 10 geboden, waar het dus gaat over de relatie tot de ander, tot de naaste. Want hij noemt overspel, hij noemt doodslag, hij noemt stelen, hij noemt vals getuigenis, begeerte. Enzovoort. Dat heeft alles te maken met hoe je met elkaar omgaat. En als je dus elkaar lief hebt, dan zul je niet doden. Dan zul je niet stelen. Dan zul je geen vals getuigenis geven. Enzovoort. En daarmee vervul je de wet. Het is niet zo'n kwestie van al die regeltjes voor ogen houden en zeggen, nou, dit moet ik doen en dat moet ik doen en dat mag ik niet doen. Nee, het is een kwestie van gewoon liefhebben. Zoals de Heer Jezus dat dan later zegt, ik geef een één gebod en dat is, gij zult elkaar liefhebben. Een opdracht is dat. Heb liefde tot elkaar. Nou, de apostel Paulus, die spreekt er ook nog van in Galaten 5. En Jacobus zegt het in Jacobus 2, vers 8. Galaten 5, vers 14 en Jacobus 2, vers 8. God begint dus bij zichzelf. En er is er heel veel te zeggen over die ark. Dat, vanwege de tijd ga ik dat niet uitspitten. Maar het is wel zo dat die gouden rand die er omheen zit. Er staat in het Hebreeuws een woordje wat afgeleid is van een werkwoord. Dat kom je maar één keer in de Bijbel tegen in het Oude Testament. Het woord in het Hebreeuws zarar. En dat wordt vertaald met niezen. In 2 Koningen 4 vers 35. We kennen misschien de geschiedenis van Elisa met die vrouw. Waar hij dan op een bepaald moment komt hij bij haar aan huis en hij eet mee. En iedere keer als hij daar komt, in Sunem, dan wordt hij daar heel gastvrij ontvangen. Dan zegt die vrouw tegen haar man, laten we voor die profeet een bovenkamer maken. En dan wordt er een kamer op het huis neergezet, met een tafel, met een stoel, met een kandelaar en met een bed. En als Elisa dan daar komt, dan gaat hij dus in die bovenkamer en dan verblijft hij daar. Dan reist hij weer verder. En die vrouw, ja, haar man is al oud en ze heeft geen kind. En dan zegt Elisa op een bepaald moment tegen haar van, ja, wat kunnen we eigenlijk voor u doen? Want u zorgt zo geweldig voor ons. Nou, dan vraagt ze om niets, maar dan zegt hij, over een jaar zult u een kind hebben. Nou, ze vindt het een heel raar idee, maar goed, het gebeurt. En uiteindelijk, als dat jongetje wat groter geworden is, op een bepaald moment is hij bij zijn vader op het veld en dan krijgt hij een zonnesteek waarschijnlijk. En dan wordt hij naar huis gebracht, naar zijn moeder, heel apart, want die vader gaat nog ineens mee. Een beetje een aparte vader, als je dat zo leest in die geschiedenis. En dan brengt zij dat kind, dat uiteindelijk sterft, dat legt ze dan boven op dat bed van Elisa. Sluit de deur en gaat dan naar Elisa. En uiteindelijk komt ze dan bij Elisa en Elisa gaat met haar mee. En dan is er een heel apart ritueel als het ware. Dat Elisa zich uitstrekt op dat kind. En dan weer naar beneden gaat en weer naar boven gaat en weer uitstrekt. En uiteindelijk dat kind komt tot leven. En dan staat er en het niesde 7 keer. Nou, dat woordje niezen, dat vind je dus in het zelfstandig naamwoord terug in die gouden rand. Die krans. Met andere woorden, ik geloof dat we dat mogen zien als het spreekt van opstanding. He, want dat kind dat was dood, maar dat kwam tot leven. En als teken daarvan niesde het 7 keer. Dus met andere woorden, die krans spreekt van opstanding. En die hele ark met het verzoendeksel is natuurlijk een geweldig beeld van de Heer Jezus. En in dit geval dus van de opgestane levende heiland. God woont. Ja, natuurlijk ook toen de Heer Jezus op aarde was. God woont in de Heer Jezus. De Godheid, de volheid van de Godheid is in hem. En de Heer Jezus, hij is degene die uiteindelijk het woord van God heeft gebracht. En dan wordt er dus over dat verzoendeksel gesproken, een apart onderdeel. De kist onder met die draagbomen erin en het verzoendeksel wat er los bovenop stond, maar wel natuurlijk onlosmakelijk daarmee verbonden was. Het verzoendeksel waar dan tussen de gerubs, dat daar staat, dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel van tussen de twee gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Dan denk ik natuurlijk, en dat is gewoon maar misschien heel raar gedacht, wat maakt God zich ongelooflijk klein? Die geweldige God die de hemelen en de aarde gemaakt heeft en waarvan Jesaja dan zegt, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank van mijn voeten. Waar is het huis wat u voor mij zou bouwen? Daar pas ik helemaal niet in. En dan zegt God, ik spreek tussen, met jou, met Mozes, van tussen die plek, tussen die cherubim. God boog zich als het ware helemaal naar de mensen toe, naar zijn volk toe. En zo is God natuurlijk in de persoon van de Heer Jezus. Hij heeft zich neergebogen naar ons toe om ons te kunnen redden, om ons te kunnen verlossen, om het woord van God tot ons te kunnen spreken. In die ark moet de getuigenis gelegd worden. Wordt heel nadrukkelijk gezegd, de getuigenis. En dat waren de twee tafelen van de getuigenis, waar de geboden op stonden, of de woorden. Daar moet de getuigenis in. En wat was die getuigenis? Dat begon met, ik ben JHWH, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Ik ben. De Heer Jezus, als hij op aarde is, zegt hij diverse keren tegen de Joodse leidslieden, ego eimi in het Grieks, ik ben. Vanmorgen lazen we het nog in ons gedeelte wat we vandaag aan het lezen zijn. En dat ze zeggen van, hij zegt, eer Abraham was, ik ben, staat er dan eigenlijk letterlijk in de tekst. Ik ben. Hij, en dat begrepen de Joden ook heel goed, wat hij daarmee bedoelde, want ze nemen stenen op om hem te stenigen wegens godslastering. Het is de Heer Jezus die de ik ben is. Hij had het getuigenis. Hij zegt, ik getuig van mezelf. En er is een ander die van mij getuigt, want dat is mijn vader, zegt hij. Ja, zeggen ze tegen hem, maar uw getuigenis is niet waar, want u getuigt van uzelf. Hij zegt, ik getuig van mezelf. En mijn vader die in de hemel is, die getuigt ook van mij. Er zijn twee getuigen, zegt hij. En dat staat toch ook in uw wet. Op de mond van twee of drie getuigen zal elk woord bestaan. Dat getuigenis, de ark der getuigenis, heet hij dan ook heel vaak in de Bijbel. De ark van de getuigenis, van het getuigenis dat God de God is van Israël. Dat God de ik ben is, dat hij JHWH is. De Heere begint dus bij zichzelf. En ik denk dat dat belangrijk is om dat nieuwe jaar, wat we nou al een klein beetje begonnen zijn, om dat goed voor ogen te houden. Het gaat in de eerste plaats om God. Willen we voor God leven? Willen we vrijwillig ons inzetten om door hem gebruikt te worden tot opbouw van de gemeente? Goede voornemens, hè? Nieuwjaar, goede voornemens. Nou, mag dat een voornemen zijn van u, van mij, van jou, om te zeggen, ik ga mij geven aan de Heer om gebruikt te worden tot opbouw van de gemeente. Met de mogelijkheden, met de gaven die de Heer mij gegeven heeft. En vervolgens ga ik oog hebben voor de mensen om me heen. Voor mijn broeders en zusters. Maar ook voor andere mensen die de Heer nog niet kennen. Ik wil er voor hen zijn. Ik wil mezelf ook vrijwillig aan hen geven. En dan uiteindelijk helemaal op het laatst mag je ook nog voor jezelf zorgen. Want dat is natuurlijk ook belangrijk, om goed voor jezelf te zorgen. Maar wel in de goede volgorde. Wat geweldig dat de Heer ons deze les wil leren vanuit zijn woord. En die tabernakel, daar ben ik in Minsk mee begonnen met bijbelstudies erover. En toen vielen me dus een aantal dingen op. En eerlijk gezegd, daarna nog meer dingen. Want ja, die cherubs, dat zijn geen cherubs die daarop staan. Als je leest in de Bijbel, dan zijn cherubs in Ezechiël worden ze beschreven. En in Openbaring 4, het zijn levende wezens. Zo worden ze beschreven, levende wezens. En zij hebben vier vleugels, in Openbaring zelfs zes vleugels. Ze hebben vier gezichten. Het gezicht van een mens, van een arend, van een rund en van een leeuw. In de nieuwe tempel van Ezechiël, zoals ik het allemaal mag zeggen, die nog gebouwd gaat worden in de periode van het koninkrijk, daar staat dat ook aan de binnenkant in die tempel worden cherubs afgebeeld en palmen. En die cherubs die hebben twee gezichten. Het gezicht van een mens en het gezicht van een leeuw. Dus hoe die cherubs eruit gezien hebben op die ark, ik weet het niet. Maar ik denk niet dat ze er zo uitgezien hebben. Want de Heer stelt heel nadrukkelijk dat het cherubs moeten zijn. Geen engelen, maar cherubs. De cherubs die er gestaan hebben toen Adam en Eva uit de Hof van Eden waren verdreven. En de Heere stelde cherubim, cherubs bij de ingang in het oosten. Zo, en met een vlammend zwaard. Je mag niet meer terug naar de boom des levens. De weg is afgesneden. Cherubs in de Bijbel zijn degene die waken over Gods gerechtigheid, zou je kunnen zeggen. Over dat God zijn woord nakomt. En daarom worden ze dus ook op die ark gezet. Want zij kijken als het ware en zij zien daar die wet liggen in die ark die Israël keer op keer brak. Maar wat geweldig dat op Yom Kippur dan de hoge priester met bloed in dat heiligdom kwam. Dat hij dat voor de ark sprenkelde en op dat verzoendeksel tussen die cherubs, waar God dus tegenwoordig was. Wat moet dat geweest zijn voor zo'n hoge priester? Met angst en beven binnenkomen in de tegenwoordigheid waar God is. En daar dat bloed sprengen, zodat de zonden, en bijzonder de zonden die gedaan waren, zonder dat men het besefte, dat die zonden bedekt waren met dat bloed. Maar wat geweldig dat de Heere uiteindelijk de Heer Jezus heeft doen komen, wie met zijn bloed de zonde heeft weggedaan. En daar mogen we ons in verheugen en in verblijden. En uitzien naar de komst van die geweldige zaligmaker. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ja, we zeggen u dank, trouwe God en hemelse Vader, dat we zo vanmorgen mochten stilgezet worden, Heere, bij dat geweldige gebeuren daar in de woestijn, bij de berg Horeb, waar u opdracht gaf voor de inzameling van allerlei materialen die nodig waren voor de bouw van die tent waar u in wilde wonen. U wilde zo graag in het midden van uw volk wonen. En het volk werd ingeschakeld om dat te realiseren. Wat is dat geweldig, Heere. Wat is dat wonderbaar om daar met elkaar over na te denken en te zien dat uw woord zo duidelijk aangeeft, zoals dat ook in die wonderlijke taal van het Hebreeuws wordt weergegeven, dat het in de eerste plaats om u gaat, in de tweede plaats om die ander en in de derde plaats om onszelf. Heere, wat moeten we dan nog veel leren en afleren? Want onze maatschappij en misschien ook al ons eigen hart staat vol van datgene wat van onszelf is. Ik eerst en dan die ander. We willen u danken dat u ons wilt helpen en de genade wilt geven, Heere, om vanuit uw principes te leven. En dat we daarin tot lichten mogen zijn, Heere, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat de mensen heel duidelijk aan ons mogen zien, Heere, dat wij anders zijn. Dat wij u willen dienen, dat we de ander willen dienen. En dat we tenslotte, ja, ook onszelf op het oog mogen hebben om goed voor onszelf te zorgen, zodat dat andere allemaal mogelijk is. We willen u danken, Heere, voor uw volk Israël. Dat volk waardoor u de Messias op deze wereld hebt gebracht. En ook daarin, Heere, zien we weer dat het om de gewilligheid ging van die ene vrouw, Maria. Zij zei uiteindelijk, toen ze dat geweldige nieuws hoorde, wat ook heel veel met zich meebracht van angst misschien, van hoe zal het gaan, hoe zullen de mensen reageren om me heen als ik zwanger ben, zonder dat Jozef daarbij een rol speelt. Heere, dat ze zich beschikbaar stelde. We willen u danken, Heere, dat u ons en ieder voor zich gebruiken wilt, zolang u nog vertoeft te komen. We willen u danken, Heere, dat u ook de verkondiging onder uw woord, onder uw volk, maar ook onder andere volken wilt zegenen, wilt leiden, wilt gebruiken tot redding van zondaren, tot opbouw van uw gemeente. En zo willen we u danken voor die geweldige belofte van uw komst. Dat we weer een jaar dichter bij die komst gekomen zijn en dat we mogen bidden, Heere, kom spoedig. Maranatha, halleluja. Amen.